De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het boek Daniël, het zesde hoofdstuk. Daniël 6. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Darius, de Meder, nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En hij dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten van de welke Daniël de eerste zou zijn. De welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot een koning en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enigen god of mens, behalve van u, o koning, die zal in een kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings: hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in een kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zei: het is een vaste reden naar de wet der Meden en Persen, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide voor den koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op 3 tijdens daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf en hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot een ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot een koning en ze zeiden tot een koning: weet, o koning, dat der Meden en der Persen wet is dat geen gebod noch ordonnantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd en de koning verzegelde dezelfde met zijn ring. En met een ring zijn er geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchteren en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in een vroege morgen stond met het licht op en hij ging met haast heen tot een kuil der leeuwen. Als hij nu tot een kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, o Daniël, gij knecht des levenden Gods, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot een koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft een muil der leeuwen toegesloten, dat ze mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit een kuil trekken zou. Toen Daniël uit een kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en ze brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd had en ze wierpen in een kuil der leeuwen hem, hun kinderen en hun vrouwen. En ze kwamen niet op den grond des kuils of de leeuwen heerste over hen. Ze vermorselden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, naties en tongen die op de ganse aarde woonden, uw vreugde werden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van een God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt, hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, den Persiaan. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat wij samen mogen komen in uw huis. We bidden u, wil gij ook uw engelen zenden, opdat we niet in deze verlaten wereld alleen zijn. O Heere, wij beleven iedere dag ontzaglijke afstand tussen uw ontoegankelijk licht en waar wij ons ophouden, de buitenste kanten van uw schepping. Heren, wij danken u dat wij het wonder mogen belijden dat gij niet aan engelen hebt overgelaten om ons met u te verbinden, maar dat u uw eigen zoon hebt gezonden en dat hij voor ons gestorven is om ons met u te verbinden, wij die vol zonde zijn, die ons doel gemist hebben, wij door hem in de juiste verhouding tot u, o Heere, wij kunnen slechts stamelen en danken. Heer onze God, wil uw woord tot ons spreken, wil zelf tot ons spreken. Wil deze dienst maken tot een eredienst aan u gewijd. En wees met een ieder met zijn eigen noden. Heer, we ontmoeten hier elkaar, wat weten we eigenlijk van elkaar? Maar alle onze vragen, zorgen, moeite, zonden, tekortkomingen, zinloosheid. Heer onze God, ontferm u over ons en wil u ontfermen over dat kleine en dat grote in ons leven en ons brengen bij onze bestemming. Heer onze God, wij denken aan zieke, eenzame, verlatenen. Ontferm u over hen allen. Geef ons macht om ook iets van uw eer, van de uitstraling van uw wezen, zichtbaar te maken in ons leven en anderen daarmee te verkwikken. Heer onze God, doe uw woord geschieden. Help ons allen om Jezus wil, vragen wij u dit. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Er is nu gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken voor de diaconie en de kerkvoogdij. Bij de uitgang is een najaarszendingscollecte. Laat ons met elkander zingen gezang 302. Gezang 302 in zijn geheel. tekstwoord voor hedenmorgen is het 11e vers van Daniël 6. Het 11e vers van Daniël 6. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Gemeente des Heren, voor ons ligt de behandeling vanmorgen een verhaal uit de ballingschap van het volk van Israël. Een dergelijk verhaal is voor ons van wel bijzonder grote betekenis, omdat wie enig geestelijk inzicht heeft verkregen, moet verstaan dat de tijden en de omstandigheden waarin wij leven voor kinderen Gods in bijzondere zin ballingschap is. U weet dat de Heidelbergse Catechismus spreekt van de toestand waarin wij mensen zijn geraakt door de zonde als ellende. En men verklaart dat woord dan ook wel als ballingschap. Maar het is dieper geworden. Vreselijker zijn tijden waarin die ballingschap van ons zijn in deze wereld buiten het paradijs verlicht wordt. Verlicht door een goddelijke aanwezigheid, verlicht door bijzondere openbaringen. En we leven nu, aan wie geestelijk inzicht heeft, verstaat het, in tijden die uitmunten en die hun kracht vinden, en ik ga verder, zelfs hun heil, een vermeend heil, in een godloosheid. Al het heil dat de moderne wereld ons geeft, en het is ontzaglijk veel en imposant, en het zou de moeite waard zijn zelfs om de vraag te stellen of dit heil niet meer is dan wat in tijden waarin het goddelijk licht straalde tot ons is gekomen. Het zijn uitspraken die ik doe, heel wat hele uitspraken. Maar de vraag kan opkomen of het misschien niet meer is. Maar dit heil, dit moderne heil, berust altijd op het uitgangspunt der godloosheid. Want God komt niet voor in de moderne wetenschap. God komt niet voor in de moderne economie. God komt nergens meer in voor. Men vindt God ook niet meer bij de zogenaamde autonome of mondige mens. Als God er is, dan mag hij een bescheiden plaatsje innemen tussen de mensen, voor zover wij hem opvoeren. In die richting gaat het. Het is voor kinderen Gods een diepe ballingschap, voor niet-kinderen Gods een tijd van vreugde, maar niet-kinderen Gods zien nooit ver genoeg. Worden altijd verduisterd, omdat uiteindelijk het heil dat de boze vijand geeft uiteindelijk een lokaas is om ons voorgoed in het verderf te sluiten. En dat ziet een mens niet vanuit vlees en bloed. Daarom, gemeente, ik hoef dat niet lang te betogen. Daarom is het zo nuttig voor ons om ons te verdiepen in een verhaal van de ballingschap. Want wij voelen dadelijk dat de situatie van een Daniël, van een Esther, verwant is aan de onze. Misschien zijn die boeken van de ballingschap de nuttigste voor ons in onze situatie. Wat wordt hier gezegd? die gezegd had, Daniël, een prins uit Israël van vorstelijke bloeden, is meegegaan, is meegenomen, meegevoerd in de ballingschap. En er is toch nog een zeker onderscheid. Hij wordt geroepen aan het hof, we hebben allerlei geschiedenissen van hem gehoord. Hij wordt dan soms ingedeeld, merkwaardig, bij de sterrenwichelaars en bij de tovenaars. Men weet in de ballingschap niet precies zo'n kind Gods te plaatsen. En men ziet er toch nog wel iets in. En dan wordt ons hier een verhaal verteld dat hij onder de koning Darius gesteld wordt over het grootste deel van het rijk. Dat rijk is ingedeeld in verschillende afdelingen waarover stadhouders regeren. En die stadhouders, daar moet ook weer iemand boven staan. En nu blijkt het dat die Daniël, die Joodse vorstelijke zoon, in dat koninkrijk van Mede en Perzen opvalt. Zelfs zo dat de koning hem boven anderen stelt. En dat geeft nu dadelijk een heel belangrijke vraag aan ons. Ik zei, we leven in een ballingschap, we leven in een wereld die in zijn wetten en levensvormen heel ver af ligt van zoals een kind Gods zou moeten leven. Hoe ver, en dat is dus de belangrijke vraag, hoe ver moet, mag een kind Gods zich aanpassen in deze van God schier verlaten wereld? Dat is een zeer actuele vraag, gemeente, die je moet stellen. Je hebt mensen die zeggen dan dadelijk, je moet je in niets aanpassen. Je moet helemaal leven zoals een kind Gods te leven heeft. Nu, wij leven allemaal beneden onze stand. Ver beneden onze geestelijke stand. Ik noem een voorbeeld. De sterfelijkheid. Dat een kind van God, die voor het licht geschapen is, voor het eeuwige leven, de dood door moet. Het is een schande, ja, het is een doorgang door onze Heer Jezus. Is het een doorgang geworden naar het nieuwe leven en niet meer een oordeel, maar er ligt toch altijd nog een grote smaad overheen. Vele mensen voelen dat niet meer omdat ze in een camouflage tot natuur hebben verklaard. En natuur, dat is zo'n dwaas woord waar de mensen al hun moeilijkheden mee wegnemen. Wie veel over natuur spreekt, die vergeet de werkelijke problemen. Maar we hebben die schande te dragen. En zo zijn er vele dingen. Zit in een situatie, men kan kritiek hebben op de wijze waarop bijvoorbeeld ons voedsel, we hebben daarbij de dankdag over gesproken, op de wijze waarop ons voedsel voor naar voren komt, kunnen we het allemaal zien. Daar is allerlei bezwaar tegen door de technische methoden, maar als het er nou niet meer is, de samenstelling van de dingen, de verhouding van de dingen is zo veranderd, dat we zijn vastgeraakt in allerlei dingen, we kunnen er niet meer uit. We hebben al deze dingen zo leren gebruiken, dat we niet eens de smaak meer hebben voor het oorspronkelijke. En ook al zouden we het hebben, dan kunnen we in veel opzichten niet meer terug. Het is een lijden. Het is een smaad die we moeten doormaken. En vele oppervlakkigen die deze nood niet kennen, die leven er maar op los. En die kennen, dat is een kwestie van smaak en kwaliteitsbesef, wat de mens alleen uit de geest kan leren. Maar het is tenslotte toch zo dat wij kunnen er niet uit. We kunnen kritiek hebben. Het enige wat we wel kunnen, dat is dat wij datgene wat de moderne wereld ons geeft, en wat ver af ligt van de goddelijke bestemming, dat we dat blijven herkennen. Dat we zien wat uit een boze is en wat niet. En zelfs wanneer het gebruik van het boze onvermijdelijk is, dan zullen wij toch moeten klagen en smart erover moeten hebben. En dat is die vreselijke moeilijke houding waarin een mens in de ballingschap leeft. Daniël heeft geleefd in Jeruzalem. Daniël heeft kunnen leven volkomen naar de goddelijke wet. Nu is hij in het Persische land en hij draagt het kleed van hoveling van de koning van Persië. Oppervlakkige mensen, niet kinderen God, zeggen: wat een promotie heeft hij gemaakt, wat is die hoog gestegen, wat is die benijdenswaardig. En de mensen vinden hem geweldig benijdenswaardig om hem heen, zelfs zo benijdenswaardig dat ze jaloers op hem zijn. Moet u indenken dat Daniël dat hovelingen kleed en al die eer gevoeld heeft als een druk, als een smaad. En dat blijkt ook het geheim van zijn leven. Waar leeft Daniël uit? Het komt later even naar voren, ik noem het hier even. Hij heeft in zijn huis een plaats waar hij bidt. Het is niet zomaar een willekeurig bidden. Wij zijn er altijd zo ontzaggelijk gemakkelijk mee. We denken dat wij God maar zo kunnen aanroepen overal. Nee, de Bijbel laat ons zien dat God zo ontzaglijk ver weg is, dat we een punt moeten vinden waar we hem kunnen ontmoeten. Daniël heeft een toestand gekend, een situatie waarin God heel dichtbij was. In Jeruzalem woonde hij tussen de cherubim in de tempel. De tempel is verwoest. Wie in Jeruzalem komt, vindt het huis Gods daar niet meer. Alleen de stenen waar nu de klaagmuur van is overgebleven. Maar waarom keert Daniël in zijn gebed, terwijl God toch, zoals men zegt, overal is en overal bereikbaar kan zijn, zich naar die steenhoop, naar die puinhoop, naar gemeente, omdat dit samenhangt met het naderbij komen van God? Er is in de Bijbel eigenlijk maar één grote uitspraak. Dat is dat God niet in het algemene is, maar in het heel bijzondere van zijn komen tot de mensen. De tempel is het teken van de incarnatie, van de vleeswording in ons Heer Jezus. En we kunnen God niet in het algemeen vinden, maar alleen daar. En hoewel dat lichaam verbroken is, hoewel die tempel is afgebroken, weet een mens daarmee, Daniël, dat hij God kan vinden daar waar hij tot mensen komt. En als teken van alle komen van God in onze menselijke nood, in onze menselijke situatie, is Daniël gericht op de tempel waar God woonde. Niet in het algemeen, maar daar. En daarom roept Daniël hier, als hij zich richt tot de tempel, om de Messias, die straks een tempel zal zijn, die ook afgebroken wordt, maar die ook opgericht zal zijn. Dat is het geheim van Daniëls leven. Dat is het in het land, dat bepaalde land. Dat is niet zomaar iets, dat is niet iets vaags. De hele Bijbel door blijft het land van Israël met Jeruzalem het middelpunt, omdat God te bereiken is in een bepaalde situatie. Zijn naam is niet ik zal zijn die ik zijn zal. Zijn naam is niet ik ben die ik ben, maar zijn naam is ik ben er. Dat is de omstandigheid, dat is de situatie, dat is de beperking van het menselijk bestaan, van de nood waarin God is ingedaald. En dat is uitgedrukt in de tempel, dat is uitgedrukt in het volk van Israël, dat is in het hart uitgedrukt in ons Heer Jezus. Het kan niet algemeen gesteld worden. Daarom blijft het volk van Israël en de tempel belangrijk tot het laatste. Zelfs bij de verwoesting van de tempel die Jezus aankondigt, zegt hij dat het zal zijn totdat de tijd der heidenen voorbij is. Als de volheid des tijds der heidenen voorbij is, dan zal Jeruzalem weer beheerst worden door het volk van Israël. Gemeente, dit zijn ontzaglijke dingen die hierin gezegd worden. Te midden van de wereld moeten wij niet opgeven het middelpunt, die situatie waarin God dicht bij ons is. En ook als we in de ballingschap zijn, dan zullen wij ons moeten richten naar dat punt. Is dat eigenlijk niet anders avondmaal vieren? Is dat niet terugkeren tot dat korte bestaan dat Jezus hier 33 jaar in deze wereld is geweest, altijd weer terug naar het historische punt waarin hij ons leven, waarin hij onze wereld genaderd is? Dat is het geheim eigenlijk van het geloof. Nu, dat is voor Daniël het middelpunt geweest. Daar heeft hij zich op gericht. En ik besprak daar die vraag van die ballingschap, gemeente, van die vraag van de aanpassing. Daniël heeft zich blijkbaar in heel veel dingen aangepast, maar op een zeer speciale wijze. Hij heeft bij zijn aanpassen het eigenlijke van Jeruzalem ontzaglijk gemist. Hij heeft de aanpassing steeds doorzien als een gruwelijk en vreselijk surrogaat. Hij heeft het aanvaard als een straf voor de zonde. Maar hij heeft die situatie, hoe gebroken ook, zo goed mogelijk willen gebruiken. En daarom, de anderen zien het zelfs. Daar is in Daniël een voortreffelijke geest. En juist die voortreffelijke geest doet hem ook beter handelen dan anderen. Daarom is het niet een opgave, gemeente, dat kinderen God zich uit de moderne wereld terugtrekken. Ze moeten er middenin staan, maar ze moeten geen dienaren zijn van die wereld. Zoals Jezus heeft gezegd, dat men de mammon niet kan dienen. En wie zijn hart bij de mammon heeft, die is een verloren mens. En het is een ontzaglijk gevaar als iemand met de mammon bezig is, met het kapitaal, met het geld, dat hij er vol van is, dat hij zichzelf tenslotte alles gaat ontzeggen om dat kapitaal, om dat geld te handhaven. Zodra dat in iemands leven komt, dat hij de mammon niet eens meer gebruikt, maar alleen maar een genoegen in heeft om te vermeerderen, dan is hij duidelijk een slaaf, een dienaar van de mammon geworden. Jezus zegt niet dat we de mammon moeten afschaffen, die geldgod en alles wat samenhangt met die ballingschap van de wereld, maar dat we die moeten gebruiken, zoals de onrechtvaardige rentmeester, de rentmeester van de ongerechtigheid. Dat zijn wij alle, gemeenten, rentmeesters van de ongerechtigheid. In deze situatie van ballingschap en zonde. Maar we zullen daarin zo moeten handelen dat wij vrienden maken voor het koninkrijk God. Dat zegt Jezus. Dat heeft Daniël gedaan. Daniël heeft in dat Persische land, met al die bezwaren, met al die bezoedeling, heeft hij zo gehandeld dat hij een verkwikking was. Ook voor die heidenen. En dat hij voor die heidenen, voor die koning, de zegen, de hemel, het heden der genade nog heeft opengehouden. Maar nu komt de grens. Moet je nou in alles meegaan? In heel veel blijkbaar is het onvermijdelijk. Maar een onherroepelijke aanpassing is blijkbaar toch verboden. Waar is nu dat criterium? Waar ligt nu die grens tussen aanpassing in deze wereld en toch God gehoorzaam zijn in de beperkte situatie? Gemeente, dat is niet meer duidelijk. Er is jaloezie bij die mensen ontstaan. Die ontstaat altijd weer. Waar een mens anders is, waar een mens meer gekregen heeft van God dan een ander, daar ontstaat jaloezie. Ook om andere dingen is men vaak jaloers. De kleingeestigheid in de wereld is altijd verschrikkelijk. Ach, de mensen vallen op een bepaald punt wel mee. Je kunt ze in een goede situatie soms brengen. Het is soms alleraardigst om met ze om te gaan. En dan zeg je, ik heb nou toch in iemand iets ontdekt, dat had ik er nooit achter gezocht. Het is allemaal waar. Maar er kunnen ogenblikken zijn dat ze loskomen op een manier zo verschrikkelijk. En dan komt die jaloezie op en ze worden door in beslag genomen. En die jaloezie is sterker dan dat ze zelf zijn. En dan gaan ze boze middelen bedenken. En dan zijn ze werkelijk zeer begaafd om zoiets uit te bannen. Waarom zit ze toch dwars, die Daniël? Want het verstoort hun bestaan. Ze denken dat ze alles bereikt hebben. Het hebben het ver gebracht. Ziet u maar in onze situatie. Vele mensen vinden het een nieuw evangelie om te zeggen dat we nog nooit zulke goede tijden hebben beleefd. Op maatschappelijk gebied, op technisch gebied, op medisch gebied. En als iemand er nou enige bedenkingen tegen heeft, omdat hij weet van een andere wereld. En het kan eenvoudig zijn omdat hij ineens steed is. Hij hoeft nog niet eens vroom te zijn, maar iemand met een beetje goede smaak, die kan al een heleboel niet aan van wat die zogenaamde moderne zegen geeft. Want mooie dingen worden niet meer gemaakt. En dingen van kwaliteit kom je praktisch ook niet meer tegen. Ook onder de mensen veel minder. We leven eenmaal in een verbruiksmaatschappij. Ga je dat nu zeggen, dan gaat men het ergste zeggen wat men kan doen. Pessimist, conservatief. Nou, dan weet je het wel, gemeente, als dat gezegd wordt. Het zijn natuurlijk dooddoeners. Het zijn mensen die angstig zijn om wakker gemaakt te worden. Maar die angst voor het wakker maken kan de mensen tot de grootste boosheid drijven. Dat is ook hier gebeurd. Die mensen die dreigen wakker te worden in Perzië. Die denken, hoe komt het nou dat die Joodse prins, als die iets doet, dan is het anders. Gaat er iets heel anders van hem uit. Als Daniël binnenkwam, dan was er eerst een bevrijding. En het werd het hele gezelschap, dat leeft op een andere wijze. En er was eerst een ontspanning. Maar dan komt er altijd weer die terugslag, gemeente. Ja, maar dat kunnen we toch niet aan, stel je voor. Want het gaat uiteindelijk bij de meeste mensen niet om God, om het heil of om... Maar uiteindelijk, de meeste mensen voelen zich zo ellendig minderwaardig, dat ze allemaal met kunst en vliegwerk zelf wat willen zijn. En als er nou iemand is die van God meer gekregen heeft dan een ander, dan weten ze geen raad. Laatst zeiden ook een paar mensen tegen me, toen ik daar eens over sprak, over dat grote verschil dat er zelfs in de hemel nog is, voel jij er dan soms een aartsengel? Nee, zei ik, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er alleen om dat als ik een aartsengel mag zien, dat ik in de straling van een aartsengel Gods heerlijkheid nog meer mag zien dan in een gewoon mens en in mezelf. En daar mag ik blij om zijn. Mensen zijn doodsbang voor het ongelijke. Waarom is dat eigenlijk erg, het ongelijke? Ik heb er toch nooit last van gehad, als ik vroeger als jongetje stond te kijken naar de gouden koets waar de koningin in zat. Dat die koningin nou meer was dan ik, dat vond ik prachtig. Wat een geluk is dat je daar nog iets kan zien in de wereld, wat meer is dan het gewone en het vlakke. Maar dat snappen de mensen niet meer, omdat ze dood ongelukkig zijn, omdat ze eigenlijk zo weinig hebben. En er gaat zich tot verzetten, er mag niets meer zijn. Want als er iets meer gaat blijken, dan blijkt de overmacht van God. Vandaar die behoefte om allemaal gelijk te zijn. Ze willen God ook neerhalen, God moet er niet zijn. Want als God er is, nou ja, wat ben je dan eigenlijk zelf? Terwijl ze vergeten dat als je weet, niet alleen hoopt, maar ook weet dat God er is, dat alle dingen anders worden en dat je eigen leven ook heel anders wordt. Gemeente, Daniël heeft eerst verbazing gewekt, zelfs liefde. En dan slaan ze terug, ze worden wakker. Dan, als dat waar is, dan is het Perzische Rijk. De wetten van Mede en Perzen zijn niet het laatste meer. En die moeten het laatste zijn en die zijn onherroepelijk. En dan gaan ze dat bedenken en dan zijn ze zo listig, zo ontzaglijk listig. Want ze weten dat ze Daniël maar op één ding kunnen treffen. Dat hij één ding zal weigeren. Dat is als de verbinding met de levende God, als die doorgesneden dreigt te worden. En dan heeft u ineens het criterium. Wat mag je nu, in hoeverre gemeente mag je nu eigenlijk je aanpassen bij de moderne wereld, zeg dat nu eens. Dat is toch duidelijk genoeg? Weet u in hoeverre? En het ligt voor de mensen in de verschillende omstandigheden niet helemaal gelijk. Maar u weet het, weet u wanneer u nee moet zeggen? Wanneer u ervaart dat het contact met God, de verbinding met God, door een bepaalde handelswijze, door een bepaalde levenswijze doorgesneden wordt of doorgesneden dreigt te worden. Dat weet Daniël. Ach, wij doen nu ook alles aan mee, want dan moet ik u op de man opvragen. En u hoeft mij dat niet te antwoorden, antwoordt u het in uzelf. Kent u dat 3 maal per dag? Nee, niet even zo'n schietgebedje, maar 3 maal per dag neerknielen. Voor God de stilte in. Ja, kan ik niet, zegt men. Ach, u heeft genoeg vrije tijd hoor. Dat is onzin. Er zijn goed veel excuses. Dat. Nee, niet zomaar, maar inkeren. En als het niet anders kan, doe het dan bij de maaltijden. Doe niet zo flauw om te zeggen dat dat eigenlijk niet meer moet. Je bent een beest als je eet zonder te bidden. Beesten zijn nog beter, want die kennen waarschijnlijk nog een ander gebed dat wij niet kennen. Wat weten wij van de dieren? Ik beledig de beesten ermee. We moeten die ogenblikken zoeken. Dat is er. O, gemeente, wat is dat een kracht? En dan zeggen mensen, ja, maar er zit zoveel tussen ons. En het gaat niet om dat gevoel wat je binnen hebt. Dat is weer jezelf te ernstig nemen. Of het gebed wel gaat, of je leeft erin, of je het wel voelt. Allemaal veel te ernstig nemen van jezelf. Ook als je er niks van voelt, dan toch hoort God je. En dat te weten, het hoort God je. En dat te weten, het is omvloerst, hoe zou dat ook anders kunnen, uit die drukke, ongelukkige, stijloze, beperkte, smerige wereld, hoe zou je ineens maar die zilveren, die gouden klank kunnen vernemen van het woord Gods. Maar je spreekt het uit en er is een verbinding, gemeente. Dat en wat daar een kracht van uitgaat, Daniël heeft het geweten, geknield, gebeden, gesmeekt, belijdenis gedaan, zich dus helemaal uitgesproken. Alles uitspreken voor God. 3 maal per dag, ja. Er is een bevel getekend, die koning die loopt daarin, die wordt gevleid en die denkt er verder niet over na. Het is eigenlijk zo doorzichtig. 30 dagen aan geen God of mens iets mogen vragen. Het is een schandaal dat de koning het goed heeft gevonden, ook tegenover zijn eigen goden. Maar goed, het is gebeurd. Dan is het getekend en Daniël, die zich correct heeft gehouden aan alle hofetiketten, plotseling weigert Daniel, er is niet een ogenblik van overweging zelfs. Hij gaat in dat vertrek en hij bidt met, in die richting van Jeruzalem, die open vensters. En er staan die kerels natuurlijk te wachten en die werpen zich daarop en die gaan dat vertellen. Natuurlijk, nu hebben ze hem te pakken, denken ze, zo kortzichtig, alsof je een kind Gods van zijn God kan afsnijden. Dat zijn door de hele wereldgeschiedenis pogingen geweest die altijd op mislukking en wat erger is op de vernietiging van degene die het deden uitlopen. Want u mag zeggen, het is een sprookjesachtig verhaal, maar er straks die mensen met hun hele nageslacht in die kuil der leeuwen geworpen worden, dan is dat maar niet een sprookje, dan is dat een wereldwet. Wie het volk van God aantast, die bezwijkt. We zien het, alle vijanden van het Joodse volk zijn vergaan. En het volk is er nog, ondanks alle offers, ondanks alle verschrikkingen. En we zien het altijd weer, het is een vreselijke wet. Een ontzaglijke wet die altijd weer terugkeert. Wie zich keert tegen het volk Gods, wie een wieg wil zijn tussen het volk Gods en God, die wordt vernietigd. Maar ze zien het niet en het gaat door en dan wordt die wet van Mede en Persen gesteld en die koning wil er nog onderuit, want die koning heeft nog een grein van menselijkheid overgehouden en die probeert Daniel te redden. Maar dan heb je de wet van Mede en Persen. Daar leven wij ook in, gemeente, wet van Mede en Persen. De moderne economie, de moderne natuurwetenschap, de wetten die er zijn, daar kun je immers niet onderuit, daar zit je toch helemaal niet vast. Wie daar buiten treedt, die moet uitgebannen worden, die is gevaarlijk, die is niet aangepast, die moet in een gekkenhuis, om het moet mooier gezegd worden natuurlijk, of er moeten andere dingen gebeuren, die is ongewenst. We hebben tegenwoordig middelen, abortus provocatus, en we hebben de euthanasie, de wet van Mede en Persen. Het moet gebeuren, gemeente, het moet gebeuren. Al deze dingen moeten plaatsvinden. En dan, Daniel gaat door, de verbinding met zijn God blijft. Nou, dan moet hij ook de gevolgen ervan hebben. Als hij in strijd is met de wet van Mede en Persen van deze wereld, de wetten van de vooruitgang, de wetten van de evolutie, noemt u maar op, het de hele dogmatiek van de moderne mens, die minder te bewijzen is dan de oude dogmatiek, maar die des te fanater wordt doorgezet. Hij moet vallen. En dan komt de moeilijkheid van het verhaal, moet ik u zeggen. Vreselijke moeilijkheid van het verhaal. Hij wordt in de kuil der leeuwen geworpen. En het is zo dat de leeuwen Daniel niet verslinden. Die koning weet geen raad, die geeft het over aan God. Ja, dat doen mensen als ze helemaal geen raad meer weten en zoveel onrecht hebben gedaan. Dan moet God er maar voor zorgen, dat kan ik ook allemaal volgen. En dan in de kuil der leeuwen. En dan komt hij er doorheen en dan is het een prachtig verhaal en die leeuwen wijken terug. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Het zijn tenslotte maar leeuwen die ze loslaten op zo iemand en dat is nog niet het ergste. Want leeuwen hebben nog zoveel besef dat ze zelfs aan de voeten van Orpheus gingen liggen, zegt de Griekse mythe. En leeuwen zijn nog zo, dat als een man Gods er is, Jezus was ook onder het wild gedierte. Ik kan het allemaal begrijpen. De leeuwen hebben hem gespaard, maar daar blijft in je moderne hart toch een vraag. Gaat het nog altijd zo? Gaat het altijd zo? Ach, het is een teken, ik weet het wel. Er staat in datzelfde boek Daniel een antwoord op deze vraag. Die mensen die in de vuurige oven geworpen werden, u herinnert zich dat verhaal wel om dezelfde reden. Afsnijding van hun grotten die daarom ook geweigerd hebben. Zaterdag, Mesag en Abednego, die drie. Die zeggen, God zal ons uit de oven des vuurs verlossen. En zo niet, o koning. En zo niet. Wij zullen getrouw zijn aan onze God. Kijk, daar heeft u het. Ze houden de rekening mee. En uit die uitspraak kan ik afleiden dat Daniel rekening mee heeft gehouden. Dat ook al was die gescheurd door de leeuwen. Er was er niets anders gebeurd. Want er was die, en dat is geen vlucht in de hemelse gewesten. Maar dat is de grondwet van het Koninkrijk Gods. Was hij ook zijn recht. Maar God is zo groot, er zijn situaties. In de donkerste, waarin uitreddingen zijn. Je mag van de uitredding geen systeem maken. Wee degene die zegt dat het altijd een teken is van het kindschap Gods. Kinderen Gods hebben soms het diepst geleden. En de zoon bij uitnemendheid, de enige geboren zoon, heeft het allerellendigste sterven gekend van alle mensen van de hele wereldgeschiedenis. Onze Heer Jezus, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het ellendigste sterven, het vreselijkste van alle mensen, omdat daarin het sterven in alle klaarheid als een verdoemenis, als een eeuwige verdoemenis, als een oordeel Gods op hem afkwam. En God ontziet ons daarin. En God heeft Daniel erin ontzien. En God geeft uitkomst als tekenen. Maar het kan soms ook anders zijn. En dan is er toch wat anders. Uiteindelijk heeft voor Daniel niets uitgemaakt. Ja, het heeft dan wat uitgemaakt. Natuurlijk heeft het veel uitgemaakt. Laten we niet te heroïs en te groots over al deze dingen spreken. Het heeft wat uitgemaakt, maar toch, hij was verbonden. En heeft die verbondenheid niet doorgesneden. Dat is het geheim. Gemeente, over het verhaal is heel veel te zeggen. Het is eigenlijk zo onbescheiden om over zo'n Bijbelhoofdstuk zomaar in zo'n enkel ogenblik wat te willen zeggen. We moeten er andere keer over spreken. Maar we handelen toch steeds zondag in, zondag uit over deze geheimen van de Heilige Schrift. Een enkel woord van toepassing. Niet omdat het zomaar een gewoonte is, maar het is toch soms nuttig. Te vragen, nog even, ze aanstippen. Ballingschap. Geheim van de ballingschap. Openstaan voor het grootste verleden. Mens, wij mensen moeten ook onze geschiedenis kennen. Waarom heb ik u dat wild heden uw treden laten zingen vanmorgen? Grootheid van onze geschiedenis, die uitsteekt boven vele andere volken. Waarom niet? Omdat we zo groot waren. Omdat we die God van Israël hebben gekend. Omdat er wonderen zijn gebeurd onder de grote oranjes. Dat waren alle grote tekenen die wij moeten gedenken. Het geschiedenisonderwijs wordt vergenoeid in de laatste tijd op zo'n gruwelijke manier. Op de scholen wat de kinderen wordt bijgebracht. Het is iets gruwelijks. De leugen ligt op alles. De benepenheid, de vernietigingsdrang. Maar dan moeten de ouders me thuis vertellen. En ik hoop dat er nog wat onderwijsmensen zijn die ook nog van deze dingen iets kunnen zien. Maar het gaat erom om dat te erkennen in ons eigen volk, heel klein in het volk van Israël, om te verwijzen naar het middelpunt van de geschiedenis, de vleeswording van ons Heer Jezus, van de Zoon van God, daarop gericht zijn, niet zomaar in het wilde bidden, maar in die richting. En dan in de situatie staan, aanpassen, maar weten dat je bezig bent met rentmeester te zijn van de ongerechtigheid. De mammon niet te dienen, maar in die noodsituatie toch te gebruiken. En dan een grens weten. Nee zeggen, onherroepelijk nee. Als er scheiding komt tussen God en u, dan alles wagen en alles trotseren. Soepel zijn, meegaand zijn in vele dingen, maar weten wat je doet en blijven waarschuwen. Maar daar het onherroepelijk nee weten. Gemeente, dat is de weg. Weg van de ballingschap waarin we nooit alleen zijn. Omdat Jezus in de ballingschap is ingegaan.
en de Heilige Geest met ons gaat, zoals die Heilige Geest met het volk van Israël in de ballingschap is gegaan, in de Shechina, in de inwoning God. Gemeente, zo kunnen wij verder. En zo zien wij dat in de ballingschap de naam Gods, ik ben met u, gehandhaafd blijft. Wij mogen dan ook ons bidvertrek hebben met de open vensters naar Jeruzalem. Dat is gericht op het heerlijk verleden van de openbaring, maar tegelijk gericht op de toekomst van de wederkomst, waarin het nieuw Jeruzalem zal zijn. En u moet goed weten, het nieuw Jeruzalem, dat is eigenlijk naar de tekst het vernieuwde Jeruzalem. Daarop mogen wij gericht zijn, gemeente des Heren, in de ballingschap. Mogen wij deze dingen niet vergeten. In de ballingschap kunnen wij op die wijze leven, als wij die bidgewoonte van Daniël overgenomen hebben.